Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. Mocht u over deze serie vragen hebben, dan kunt u ons bellen tijdens kantooruren 0342 478432. Maar natuurlijk vindt u ook veel informatie over het wereldwijde web van TWR op onze website. Kijkt u dan op transworldradio.nl. We lezen vandaag een gedeelte uit de tweede brief van Petrus. Hij schrijft in hoofdstuk 1 onder andere over de waardevolle en geweldig grote belofte die God gedaan heeft. Het is een mooi thema om eens dieper over na te denken, want we leren daardoor ook meer van de Here kennen. Als eerste hebben we de vorige keer al geconstateerd dat Gods beloften voor de gelovigen te maken hebben met geestelijke zegeningen en niet op aardse zegen gericht zijn. Ze hebben alles te maken met onze verbinding met Christus en vinden ook in Hem hun vervulling. Mooi is ook om te bedenken dat deze beloften al in Gods hart en in gedachten waren voordat de wereld bestond. Het gaat om de beloften die in de eeuwigheid zijn gedaan aan de Zoon en de betrekking hebben op de gelovigen. Een van Gods grote beloften aan gelovigen is de komst van de Heilige Geest die in de harten van mensen woont. Al in het Oude Testament was de Heilige Geest beloofd, maar pas na het sterven, na de opstanding en na de verheerlijking van Jezus Christus kon de Heilige Geest op aarde komen wonen. Gods geest is een goddelijk persoon die ons leidt door het leven en inzicht in het woord van God geeft. In het Nieuwe Testament lezen we over de vervulling van deze belofte van de Vader. Een andere belofte van de Heere is dat Hij met ons zal zijn, tot aan de voleinding van de wereld. Hij zal ons niet in de steek laten. Hij is trouw. Sommige beloften wachten nog op een vervulling, zoals de belofte van de erfenis die ons wacht en de belofte dat de Heer terug zal komen. Eén ding mogen we zeker weten. Zoals de Heere alle beloften tot nu toe heeft vervuld, zo zal Hij zich ook aan de toekomstige belofte houden. We lezen verder in 2 Petrus 1 vanaf vers 7.
In de vorige uitzending hebben we het gehad over het voorbeeld van de keten met 8 schakels dat apostel Petrus gebruikt. Dit voorbeeld wordt door hem gebruikt om zijn lezers duidelijk te maken hoe zij moeten leven, nu ze aan zulke grote en waardevolle beloften deel hebben gekregen. Petrus legt uit wat hun nu te doen staat. De dingen die hij noemt vragen om de inzet van hun hele persoon. In de Griekse tekst noemt Petrus als eerste schakel het geloof van zijn lezers. Bij dat geloven moeten zij de deugd voegen. Deugd in de zin van voortreffelijk gedrag. Het goed zijn in zedelijke zin. Dat wil zeggen, de voortdurende gezindheid het goede te doen en te bevorderen en het slechte na te laten. In het verband van 2 Petrus moeten we deugd opvatten in de zin van de juiste houding tegenover God, die uit het geloof voortkomt. Aan de deugd moet de volgende schakel worden vastgehaakt, namelijk kennis in de betekenis van persoonlijke gemeenschap met God en van praktisch inzicht om de juiste weg te vinden. Na kennis volgt zelfbeheersing, die vrucht is van het juiste inzicht. Als volgende schakel in de keten van 8 schakels noemt Petrus de volharding. Petrus verstaat daaronder het moedig standhouden onder alle aanvechtingen en verzoekingen. Voor het zich oefenen in zelfbeheersing is volharding een onmisbare voorwaarde. En dat ook omdat zij sterk op God betrokken is. Volharding hangt heel nauw samen met de godsvrucht die uit het geloof voortkomt en bestaat in vertrouwen op God en gehoorzaamheid aan zijn geboden. Vandaar dat Petrus de gelovigen met klem oproept bij de zelfbeheersing de volharding en bij de volharding de godsvrucht te voegen. Uit het volgende vers zal blijken dat de gelovigen met de godsvrucht de broederliefde of de liefde voor medechristenen moeten verbinden. 2 Petrus 1 vers 7. Dan bent u klaar om een vriend te zijn voor uw medechristenen en om alle mensen lief te hebben. In het Grieks staat voor de woorden een vriend zijn voor uw medechristenen het woord broederliefde. Met dit woord wordt de liefde voor de broeder of zuster in het geloof bedoeld. Zij beperkt zich tot de kring van hen die tot de gemeente van Jezus Christus behoren. Ook de broederliefde vindt haar oorsprong in de ware godsvrucht. Toch kan de liefde niet alleen beperkt blijven tot de kring van hen die tot de gemeente van Jezus Christus behoren. Ook daarbuiten moet de liefde tot de naaste werkzaam zijn. Bij de liefde voor de medechristenen moeten de gelovigen dan ook de liefde om alle mensen lief te hebben voegen. Zo hebben we in vers 5 tot en met 7 het voorbeeld van de keten bestaande uit 8 schakels zich zien ontwikkelen. De keten begon met de schakel van geloof en eindigde met de schakel van liefde om alle mensen lief te hebben. Paulus schrijft in 2 Korintiërs 8 vers 7 aan gelovigen: in alle opzichten bent u een voorbeeld, in geloof, in spreken en kennis, in enthousiasme en liefde voor ons. Blink dan ook uit in vrijgevigheid. Het geloof is het begin en het fundament van het christelijke leven. De liefde is er de vervulling van. Daarom moet een gelovige zich met alle inzet erop toeleggen om aan zijn of haar geloof de deugd toe te voegen, en aan de deugd de kennis, aan de kennis de zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing de volharding, aan de volharding de godsvrucht, aan de godsvrucht de broederliefde en aan de broederliefde de liefde voor iedereen. 2 Petrus 1 vers 8. Als u deze eigenschappen in overvloed bezit, zullen ze werkzaam en vruchtbaar zijn om de Heer Jezus Christus steeds beter te leren kennen. In vers 8 en 9 houdt Petrus zijn lezers naar twee kanten voor dat de 8 genoemde eigenschappen heel belangrijk zijn. In vers 8 doet Petrus dat naar de positieve kant. Als de 8 schakels van de keten bij hen aanwezig zijn en als zij die eigenschappen in overvloed bezitten, dan brengt hun dat grote winst. Ze maken hen dan werkzaam en vruchtbaar om de Heer Jezus Christus steeds beter te leren kennen. In hun leven uit het geloof komt het juist op die kennis aan. Zij is er de basis en het doel van. Daarbij gaat het om kennis die gericht is op Jezus Christus. Die gerichtheid op hem is het kenmerk van haar echtheid. Je zou deze kennis de 9e schakel en zo het sluitstuk van de keten van het geloofsleven kunnen noemen. Die kennis is vrucht en bekroning van de gehoorzaamheid aan de oproep in vers 5. U moet God beter leren kennen en weten wat hij wil. Dat Petrus het belang van de eigen verantwoordelijkheid sterk benadrukt, heeft mogelijk ook een verdedigende ondertoon. Petrus kan daarbij gedacht hebben aan de dwaalleraars, die hij verderop in zijn brief gaat bestrijden. Die vrijdenkers lieten zich erop voorstaan de Heer Jezus te kennen, maar van gehoorzaamheid aan Christus was bij hen geen sprake. Daarom moet de apostel Petrus de christelijke gemeente voor hen waarschuwen. 2 Petrus 1 vers 9. Maar als geen van die eigenschappen bij u aanwezig is, bent u blind en kortzichtig. Dan bent u vergeten dat God u van uw oude zondige leven heeft bevrijd. Na de lezers van zijn brief in vers 8 naar de positieve kant het belang van de eigen inzet te hebben voorgehouden, laat Petrus dat in vers 9 naar de negatieve kant zien. Bij wie geen van deze eigenschappen aanwezig is, die leidt grote schade. Zo iemand is geestelijk blind. Deze geestelijke blindheid is een gevolg van hun kortzichtigheid. Dat Petrus zich zo sterk uitdrukt, zal daarmee samenhangen dat hij opnieuw de dwaalleraars op het oog heeft. Zij beweren het geloof en de kennis te bezitten, maar de leefwijze die daarbij past, kennen zij niet. Zodoende maken zij zich schuldig aan allerlei zonden. Juist daardoor geven zij er blijk van te hebben vergeten dat God hen van hun oude zondige leven heeft bevrijd. Zij denken er niet meer aan dat ze eens van de Heere vergeving hebben gekregen voor de zonden van hun heidense levenswandel, een reiniging die hun gegeven is bij hun bekering en doop. Doordat dit uit hun gedachten is, staan ze ook niet meer stil bij de verplichting die voor hen uit die vergeving nog altijd voortvloeit. Wat die verplichting is, lezen we in Romeinen 6 vers 12 tot en met 14. Laat de zonde dan niet meer heersen in uw sterfelijk lichaam. Wees geen slaaf meer van uw slechte begeerten. Stel geen enkel deel van uw lichaam ter beschikking van de zonde, als iets waarmee slechte dingen worden gedaan. Nee, maak van uzelf een werktuig voor God, omdat u met Christus gestorven bent, om nu met hem te leven. U bent immers dood geweest en weer levend geworden. Laat God dan ieder deel van uw lichaam kunnen gebruiken om goed te doen. Het is uit met de macht van de zonde over uw leven. U valt niet meer onder de wet die gehoorzaamheid eist, maar onder de genade van God. Vers 9 legt ook voor ons de vinger bij een belangrijk punt, namelijk een gebrek aan enthousiasme. Gebrek aan enthousiasme heeft tot gevolg dat gelovigen niet meer verwonderd zijn over Gods grote daden in hun leven. Dan dreigt het geloof, de kerk en de christelijke levenswandel te verzanden in een gewoonte, in het instand houden van een christelijke traditie. Er niet zeker van zijn dat ze ooit zullen worden gered. Dan bent u vergeten dat God u van uw oude zondige leven heeft bevrijd. Ook de apostel Paulus waarschuwt voor dit gevaar. In 1 Korintiërs 16 vers 13 en 14 schrijft hij: wees op uw hoede, houd stand in het geloof, wees moedig en sterk, wat u ook doet, doe het uit liefde. Een soortgelijke waarschuwing lezen we ook in 2 Korintiërs 13 vers 5. Onderzoek uzelf om na te gaan of u wel gehoorzame volgelingen van Christus bent. Weet u of Jezus Christus in u woont? Mocht dat niet zo zijn, dan staat u er helemaal buiten. Het zijn confronterende uitspraken die we lazen. Ook wij moeten onszelf onderzoeken om er zeker van te zijn of wij wel gehoorzame volgelingen van Christus zijn. Als gelovigen vandaag onbezorgd voortleven en zich niet bekommeren om hun geestelijke groei, dan komen ze in de gevarenzone. Want, zegt de apostel Petrus, als geen van deze eigenschappen bij u aanwezig is, bent u blind en kortzichtig. Dan bent u vergeten dat God u van uw oude, zondige leven heeft bevrijd. 2 Petrus 1 vers 10. Broeders en zusters, laat daarom uit uw gedrag blijken dat God u heeft geroepen en uitgekozen. Dan zult u nooit struikelen of vallen. Wat Petrus in vers 10 zijn lezers met klem op het hart bindt, houdt nauw verband met wat de apostel in de verzen 8 en 9 naar voren heeft gebracht. Vandaar dat de apostel in vers 10 het woordje daarom gebruikt. Daarmee grijpt hij terug op het voorgaande. Wie niet gehoorzaam is aan de oproep, u moet God beter leren kennen en weten wat hij wil, die leidt aan blindheid. En omdat alleen langs de weg van de gehoorzaamheid het hoge goed van die kennis valt te bereiken, daarom moet een gelovige de Heere steeds beter leren kennen en zich oefenen in het verstaan van zijn wil. Op grond daarvan spoort Petrus zijn broeders en zusters aan uit hun gedrag te laten blijken dat God hen heeft geroepen en uitgekozen. Niet dat hun roeping en verkiezing ten diepste afhankelijk zouden zijn van hun inspanning, want beide zijn volledig het werk van de Heere. Maar als zodanig zijn het geen tijdloze, onveranderlijke grootheden. Ze vragen om een antwoord van de gelovigen, namelijk gehoorzaamheid. Daarmee bevestigen zij hun roeping en verkiezing door de Heere. Als die toewijding ontbreekt, dan komen hun roeping en verkiezing niet tot hun doel. Maar als zij die beide beantwoorden, door ernaar te leven, dan geldt wat Petrus schrijft, dan zult u nooit struikelen of vallen. Alleen in de Griekse tekst van vers 10 spreekt Petrus zijn lezers aan met broeders, waarin ook de zusters zijn begrepen. In andere gevallen gebruikt hij tegenover hen de aanspraak vrienden, of in andere vertalingen geliefden. Luisteraar, ook vandaag mag u als gelovige door uw gedrag en levenswijze laten blijken dat God u heeft geroepen en uitgekozen. Denk daarbij ook aan de belofte die de apostel Petrus in vers 11 verwoordt. 2 Petrus 1 vers 11. Als u zo leeft, zal God de poorten van het eeuwige koninkrijk van onze Heer en Redder Jezus Christus wijd voor u openzetten. In vers 11 gaat Petrus nog door op de toezegging uit het slot van vers 10. De Griekse tekst van vers 11 begint ook met want zo. Het geeft aan dat het correspondeert met de woorden uit vers 10. Als de lezers, en ook wij, gelovigen vandaag, gehoorzaam zijn aan de oproep in vers 5, dan mag Petrus namens de Heere zijn lezers en ook ons nog wat anders in het vooruitzicht stellen. Een ieder die zo leeft, zal royaal de toegang worden verleend tot het Koninkrijk van God. De toegang tot het eeuwige Koninkrijk van onze Heere en Redder Jezus Christus wordt dan door gelovigen niet verdiend, maar wordt hun door de Heere gegeven. En zoals dat voor al Gods gaven en zegeningen geldt, zo geldt dat ook voor dit geschenk. De Heere geeft heel royaal, want God zal de poorten van het eeuwige koninkrijk wijd voor u openzetten. In de Griekse tekst lezen we een woord dat toegang verlenen betekent. Het is een woord dat stamt uit de sfeer van het antieke feest. Het roept het beeld op van een koor in een feestelijke optocht, waarvan een rijke burger de kosten voor zijn rekening heeft genomen. Het binnengaan van de gelovigen in het Koninkrijk van God is ook zo'n feestelijk gebeuren. De Heere heeft die toegang mogelijk gemaakt door zijn rijke gaven. Petrus noemt in vers 11 het Koninkrijk van God het eeuwige Koninkrijk van onze Heere en Redder Jezus Christus. Tussen beide aanduidingen bestaat geen verschil. Het is eeuwig, omdat het koningschap van Jezus Christus dat karakter draagt. Voor de Heer Jezus gebruikt Petrus in dit verband twee titels, Heere en Redder of Heiland. De aanduiding Redder of Heiland heeft voor Petrus een bijzondere betekenis. Hij gebruikt het woord Redder of Heiland met een zekere voorliefde. Na zijn verloochening van Jezus was de Heere dat voor hem geworden, zijn redder en heiland. In Johannes 21 vers 22b had Jezus tegen Petrus gezegd, het enige wat jij moet doen is mij volgen. Daaruit bleek dat de Heere hem alles had vergeven en Petrus weer terug was op zijn plaats als volgeling van onze Heere en redder Jezus Christus. 2 Petrus 1 vers 12. Ik ben van plan u daaraan te blijven herinneren, ook al weet u het allemaal en staat u stevig gegrondvest op de waarheid. Maar willen de lezers van de brief van Petrus dat geweldige doel van het binnengaan in het eeuwig koninkrijk wel bereiken? Dat lijkt mogelijk een vreemde vraag, maar dat is het niet, want in vers 10 heeft Petrus erop gewezen dat zij, de gelovigen, hun hoge verantwoordelijkheid moeten verstaan, namelijk door uit hun gedrag te laten blijken dat God hen heeft geroepen en uitgekozen. Met die achtergrond zegt de apostel in vers 12, ik ben van plan u daaraan te blijven herinneren. Petrus voelt zich geroepen zijn lezers op dit punt iets toe te zeggen. Hij belooft hun dat hij niet zal verzuimen hen steeds weer aan deze dingen te herinneren. Niet dat zij de zaken waarop hij doelt niet zouden weten. De lezers zijn voor Petrus geen buitenstaanders. De apostel gaat ervan uit dat zij van alles op de hoogte zijn. Hij zegt, ook al weet u het allemaal en staat u stevig gegrondvest op de waarheid. De waarheid is bij hen aanwezig. Dat wil zeggen, zij weten het allemaal al. Daarnaast is het Petrus niet ontgaan dat zij zelfs in de waarheid zijn bevestigd, doordat uit hun gedrag is gebleken dat de Heer hen heeft geroepen en uitgekozen. Toch vindt de apostel Petrus dat het op zijn weg ligt hun deze dingen telkens weer in herinnering te roepen. In 2 Petrus 3 vers 1 geeft Petrus aan waarom hij dat steeds wil doen, namelijk zodat u helder zult blijven zien waar het om gaat. Er staat nogal wat op het spel. En dat zal in het vervolg steeds duidelijker worden. Het woord herinneren zullen we in vers 12 niet moeten verstaan in de zin van ervoor zorgen dat het in hun geheugen bewaard blijft. Petrus wil hun in dit verband de verkondiging van het evangelie, waarop zij ja hebben gezegd, opnieuw als een werkelijkheid voor ogen stellen, zodat die tot hen blijft spreken. Dat Petrus dit nodig vindt, hangt ook samen met het optreden van dwaalleraars, waar Petrus in het tweede hoofdstuk dieper op ingaat. 2 Petrus 1 vers 13. En zolang ik nog in deze tent, mijn lichaam, woon, wil ik geregeld dit soort brieven schrijven om u wakker te houden. In het vorige vers zegt Petrus zijn lezers toe dat hij hen steeds weer zal herinneren aan de heerlijke toekomst die zij tegemoet gaan. Daarbij zal hij hen ook herinneren aan hun verantwoordelijkheid die daarmee samenhangt. In vers 13 laat Petrus doorschemeren dat hij daarvoor waarschijnlijk niet zoveel gelegenheid meer zal krijgen. De apostel spreekt uit dat hij vermoedelijk niet lang meer zal leven. Zolang hij nog in leven is, verblijft Petrus in een tent, een beeld dat hij ontleent aan het bestaan van een herder. Zoals een dergelijke tent snel kan worden afgebroken, zo zal het ook met zijn leven spoedig zijn gedaan. Met andere woorden, de tijd dringt. Daarom ziet Petrus het als zijn plicht, zolang hij nog te leven heeft, hun de bekende dingen telkens opnieuw in herinnering te brengen. Want het gevaar is niet denkbeeldig, dat zijn lezers in hun aandacht voor die dingen zullen verslappen. Naar de mening van de apostel Petrus is het dan ook niet meer dan billijk dat hij in de tijd die de Heer hem nog geeft, probeert hen geregeld dit soort brieven te schrijven om hen wakker te houden. 2 Petrus 1 vers 14. De Heer Jezus Christus heeft mij namelijk laten zien dat ik niet meer zo lang op aarde te leven heb. In vers 14 motiveert Petrus nog duidelijker waarom hij zich geroepen voelt de lezers van zijn brief bepaalde dingen zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen. Zijn levenseinde is aanstaande. Met de woorden niet meer zo lang wil Petrus niet alleen aangeven dat het moment van heengaan binnenkort zal komen, maar ook dat het moment onverwacht zal plaatsvinden. Zijn heengaan heeft hij in vers 14 aangeduid als het afleggen van zijn tent, terwijl Petrus in vers 13 zijn lichaam aanduidt met tent, met de woorden, zolang ik nog in deze tent mijn lichaam woon. Op die manier verbindt de apostel twee beelden met elkaar, dat van een tent en dat van een kleed dat hij dan zal afleggen. Een soortgelijk beeld komen we ook tegen in 2 Korintiërs 5 vers 2, waar Paulus schrijft, wij ervaren nu nog wel allerlei moeilijkheden, maar kijken met verlangen uit naar de dag dat wij een hemels lichaam krijgen en dat zullen aantrekken zoals je nieuwe kleren aantrekt. dat Petrus weet dat hij niet meer zo lang op aarde zal leven, is niet alleen een kwestie van voorgevoel, het berust ook op een woord van de Heer Jezus, waarin de Heiland dat tegen Petrus heeft gezegd. Hoe de Heer Jezus dat heeft gedaan, zegt Petrus niet. Mogelijk doelt de apostel op een bijzondere openbaring die hij op dat punt van de Heer heeft gekregen. Waarschijnlijker is het dat Petrus zin speelt op het gesprek kort na de opstanding tussen hem en de Heer Jezus in Johannes 21. Daarin gaf de Heiland aan hoe Petrus tot eer van God zou sterven. Ook Paulus kreeg van tevoren te horen dat zijn levenseinde aanstaande was. We lezen in 2 Timotheus 4, vers 6 tot en met 8a, ik zeg dit omdat mijn tijd bijna voorbij is. Ik zal voor God geofferd worden en binnenkort sterven. Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop tot het einde gelopen, het geloof behouden. In de hemel wacht mij een krans, die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij op de grote dag van zijn terugkeer zal geven. In de volgende uitzending lezen we 2 Petrus 1, vers 13 tot en met 19.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.